Goed. We gaan naar 2 Korinthe. 2 Korinthe 11. Hoe heet dat? 2 Korinthe 11. Je zou kunnen zeggen, ja, je doet soms wel vorige week lang over een bepaald gedeelte. Maar dat komt ook omdat ja, je past je soms gewoon een beetje aan. Kijk, we hebben natuurlijk mensen die zitten al heel lang met de boodschap. Ik zit zelf vanaf 1991 dat ik deze boodschap ken. Nou, Helene nog iets langer. Vanaf 1982 of zo. 83 al. Maar nagaan, dat is al bijna 30 jaar. En met sommigen zijn nog groentjes, ja. Die moeten geestelijk ontgroend worden. Ja, nee, maar zo is dat. Dus ja, dat is soms dat je juist op bepaalde punten, juist met dit onderwerp, zo actueel is ook voor jullie. Ja, dan andere Jezus predikt, dat ik dan daardoor wat langer blijf staan bij dat punt, ja. Wat voor sommigen denk ik, hey. Maar dat is wat erachter zit, zodat we allemaal natuurlijk geleerd worden. Want ja, herhaling is nooit verkeerd, zeker. Want we zijn vorige keer in vers 6 gebleven. Indien ik ook slecht ben in woorden, nochtans ben ik het niet in wetenschap. Maar alleszins zijn wij in alle dingen onder u openbaar geworden. Ik wil eerst open hier gebed. Vader, dank u wel. Vader, we weten dat wij uw kinderen zijn gelukkig omdat uw woord dat zegt, Heer. En dat we ook vandaag weer geopend oren, door woorden oren zullen hebben, Vader. Dat wij openstaan om te luisteren naar u, wat u tot ons te zeggen hebt. En dat vraag ik van ieder van ons in de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen. Indien ik ook slecht ben in woorden. Nou, dat was hij natuurlijk niet. Nochtans, slecht ben in woorden. Nochtans ben ik het niet in wetenschap. Nee, slecht in wetenschap is een slechte zaak. Wij moeten niet slecht in wetenschap. Laten wij maar slecht in woorden zijn. Ja? Dat wil zeggen, in onze, wat wij praten, dat het in geringe eenvoudigheid zal zijn. Dat de mensen gewoon begrijpen. Hè? Niet ingewikkeld gaan doen, interessant gaan doen met mooie woorden, mooie verhalen. Wijsheid van mensen, nee. Ja, en Paulus, ja, die praat hier dus in het verlengde van die verleiders, ja, die onze zinnen proberen te verderven. En Satan zit erachter. En als hij in vers 4 zegt, in degene die komt een andere Jezus predikte. Nou, die kwamen daar, er werd een andere Jezus gepredikt. En we zitten toch in 2 Korinthe 11, laten we eens terug naar 2 Korinthe 5 gaan. Die andere Jezus, vers 16. Zo dan, 2 Korinthe 5 vers 16, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees. En indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. Zie je het? Dat is wat Paulus zegt. En dat heeft vooral met de bedeling te maken. Wij kennen hem van nu af aan niet meer naar het vlees. Wij kennen nu Christus niet meer zoals hij kwam als een dienaar voor de besnijdenis, dat hij in het vlees op aarde rondliep. Voor wie kwam die toen? Voor Israël. Ja, maar Paulus zegt, wij kennen hem nu niet meer naar het vlees. Dat is die andere Jezus. Wij kennen hem nu niet meer naar het vlees. Wij kennen hem nu zoals hij aan Paulus is geopenbaard. De verborgen Christus zou je zo kunnen zeggen, ja. Christus die verborgen was, in die zin, na de openbaring der verborgenheid. Nou, dat is dus die Jezus, daar praten we over. En zij praten, en dat weten we allemaal, we hebben allemaal een geschiedenis waar we uitkomen, dat wij hebben allemaal in het verleden Christus naar het vlees gekend. Ja? Behalve dan de kinderen die in de genadeboodschap zijn opgegroeid. Die weten dat. Maar van de volwassenen van ons allemaal, we hebben allemaal onder die andere prediking, die prediking van die andere Jezus gezeten. Dat is Christus naar het vlees. Nou, dus indien ik ook slecht in vers 6 ben in woorden, nochtans ben ik het niet in wetenschap. Nou, dat hebben we vorige keer ook uitgebreid gezien. Paulus had juist, gelukkig was hij niet slecht in wetenschap. Ja, nee, het was de wetenschap, we kennen het, de verborgenheid van zijn willen. Een wetenschap die was verborgen, pas aan Paulus geopenbaard. En wat zegt hij daarvan tegen ons? He, van hemzelf? Nee, ik was het niet in wetenschap. Ik heb al die kennis zeer zeker gehad, de wetenschap over Christus na de openbaring der verborgenheid. En wat wil hij van ons? Colossenzen 1 vers 9 zegt hij, dat wij worden vervuld met de kennis van zijn wil. In alle wijsheid en zoiets staat daar. Maar in ieder geval, dat wij vervuld worden met de kennis. Dus het is wel belangrijk dat wij niet slecht in wetenschap zijn. Wel in woorden, wij begrijpen nu wat dat betekent. Maar in de wetenschap, ja, in de kennis van de verborgenheid. Nee, dan moeten wij vervuld zijn van de kennis daarvan. Heel duidelijk. En dan moeten we natuurlijk bij Paulus zijn. En hij zegt maar, alleszins zijn wij in alle dingen onder u openbaar geworden. alleszins in alle dingen openbaar geworden. Ja, wat bedoel je namelijk? Het is alleszins. In alleszins, in alle dingen. Dus in alle dingen, in alleszins. Ja, dat, voor mij is dat gewoon, je kent Paulus van haven tot God, van binnen en van buiten. Ja? Hij was echt. Net zoals Christus. Natuurlijk, het was Christus die in de zondige Paulus woonde, natuurlijk, ja. Maar Paulus had een zeer zeker geopend oor, ja. En Christus was gehoorzaam tot de dood des kruises. En het was Christus in Paulus die deed wat Paulus. Paulus zegt, door de genade van God ben ik wat ik ben. Ja? En zo is het. Zo moet het ook voor ons zijn. Nou, onder u openbaar geworden. Dus in alle dingen zijn we onder u openbaar geworden. Dat is dus wat hij heeft gezegd. Wat hij heeft gedaan. Wat hij hem heeft geleerd. Nou, wie denkt dan niet aan Filippenzen 4? We lezen die tekst wel vaker, maar laten we nog eens lezen. Filippenzen 4 vers 9. Zo is hij alleszins en in alle dingen openbaar geworden. Want ja, laat me eerlijk wezen, wij kunnen het ook allemaal heel mooi vertellen hoor. En als je deze boodschap kent en je leert de Bijbel. Ik ben nu voor mezelf Efeze ook aan het repeteren. Nou, ik weet zeker, als ik doorga, lees ik Efeze. Ik zou ook zo uit mijn hoofd kunnen citeren op een gegeven moment. Dat kunnen we allemaal hoor. Want als jij Efeze een aantal keren leest, nou je ziet het, ik voor mezelf zie de teksten zo voor mij. Zie je het zo aan het scrollen. Nou, dan als je een paar keer gaat lezen, aandachtig, dan moet je opletten. Dan lees je zo Efeze 1, kan je op een gegeven moment zo uit je hoofd citeren. Ja, dat is mooi, dat is leuk. Kennis, ja. Maar alleen kennis is natuurlijk niet voldoende. Kijk, en dat is hier met Paulus. In vers 9, Filippenzen 4 vers 9. Hetgeen gij ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt. Zie je het? Dus hij heeft een dingen geleerd en ontvangen. Dus dat bedoelde ik net ook te zeggen. Je kan natuurlijk veel dingen vertellen en zeggen hoe het moet. Ja? Dat, als je de wetenschap hebt, kan je tegen iedereen vertellen hoe het zit. Ja toch? Maar punt 2 is, zeggen, maar hoe zit het met jezelf? Dan doe je het ook. En dat was natuurlijk met de farizeeën het geval. Ze konden het allemaal mooi zeggen. Dat zegt Paulus in Galaten ook. Terwijl ze zelf houden ze de wet niet. Ja, Nederland kan het ook altijd zo goed zeggen, met zijn vingertje, ja. Weet precies hoe het moet, ja. Ja, maar zijn wij beter dan de rest? Nee, Paulus zegt, je hebt het van mij gezien, je hebt het in mij gezien, zie je het? Christus in hem hebben ze gezien. Vooral gezien. Kijk naar 2 Timotheüs 3. 2 Timotheüs 3 vers 10. Dus vooral dat zien, ja. Natuurlijk, het gaat om de leer. Maar ja, stel je voor als ik hier sta te praten. Jullie weten dat ik ook, je hoort om op een gegeven moment te horen dat ik bij de buren heb ik een vloer gelegd. En die hebben het zwart met mij afgerekend. Dat zou je ook zeggen, hey. Dan komt gelijk een stuk betrouwbaarheid komt in het geding. Dan zeg je, hey, hij is niet waarachtig. Hij is niet oprecht. Want hij vertelt wel dat we in de dingen van de Heer moeten wandelen. Maar zelf ontduikt die belasting. Nou, ik denk niet dat je dan op een gegeven moment nog lang zou luisteren hier op een gegeven moment. Nee. Dus zou alles zegt, in mij gezien heb. Ik heb het verteld, maar jullie hebben het ook in mij gezien. Ik heb gedaan wat ik geleerd heb. Nou, dat is in 2 Timotheüs 3 vers 10. Kijk, tegen Timotheüs. Maar gij hebt achtervolgd mijn leer. Zie je, leer staat op de eerste plaats. Eerst de leer. En je hoort nog wel eens, ja, die leer. Ja, laten we nog praten over de dingen. Gisteren zagen we ook een stukje over iemand die zegt, ik weet niet precies meer wat hij zei, maar ik zag het even terloops. Die waren ook ergens bezig met een bijeenkomst. En dan ging het vooral praten over de dingen die ons natuurlijk juist niet waar we oneenigheid over hebben, maar waar we eenheid over hebben. De rest dat laten we gewoon zitten. Nee, Paulus zegt, de leer is op de eerste plaats. Wij hebben een leer, een hele duidelijke leer. Ja? En dan zegt hij, mijn wijze van doen. Mijn leer, wijze van doen. Dat is, ja, zijn manier van leven. Wijze van doen. Voornemen. Mijn voornemen. Nou, ik moet dan denken, we hadden het afgelopen woensdag aan de pelt ook nog over, met Filippenzen. Dat wat Paulus zag, dat visioen. Kom over naar Macedonië, ja, help ons. En hij ontwaakt uit het visioen. En dan sta je er zo mooi staan. En besluit, terstond stond hij op en ging. Besluitende uit hetgeen, want dat was wat God wilde. Nou, je ziet het. Zijn voornemen, op dat moment besloot hij om te gaan. Terstond ging hij. Dat zagen ze in Paulus. Hij luisterde, heer, het geopende oor, hij deed het. Geloof, langmoedigheid, liefde, leidzaamheid. Dat heb je allemaal gezien in Paulus. Heeft Timotheus in hem gezien. Mijn vervolgingen, mijn lijden. Zulks als mij overkomen is in Antiochië, in Iconium en in Lystra. Hoedanige vervolging ik geleden heb. En de Heere heeft mij uit alle verlost. Zie je het? Dus Paulus is het voorbeeld. Niet alleen in wat hij ons leert. Maar je ziet ook wat hij geleerd heeft. Dat heeft hij, wat hij allemaal heeft ervaren. En hoe de Heere hem daaruit heeft verlost. Ja? En daarom is hij ook ons voorbeeld daarin. Want hij heeft het ook allemaal meegemaakt. En hij heeft het ook allemaal gedaan. Dus we hebben het in hem gezien. Want kijk, waarom is dat zo belangrijk? In mij. Ja, nou je ziet hier allemaal dingen. Mijn leer, nou dat vinden we allemaal mooi, hè. Oh, wat hij allemaal geleerd heeft, ja. Dat is allemaal mooi, ja. De boodschap en mooie preken en mooie studies, is allemaal mooi. Maar het rijtje, ga door. Wat staat daar? Mijn lijden, mijn vervolgingen enzovoort enzovoort. Ook dat. Daar is hij ook je voorbeeld in. Omdat, als je godzalig... Godzaliglijk wil leven, dan zal je vervolgd worden. En godzaliglijk leven, dat is Paulus volgen. Maar dan zie je ook, dan krijg je die vervolging. Nou, en 1 Timotheus 1 vers 15, hij is ons voorbeeld. Ja? Ik ben alleszins en in alle dingen openbaar geworden. En dat moest ook. Want God heeft gezegd, hij is mij een uitverkoren vat, ja? Voor de heidenen. De koningen en de kinderen Israëls. En hij zal lijden om mijn naam. Ja, daartoe was hij geroepen door de Heere. Ja? Dus kijk in 1 Timotheus 1 vers 15. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken. Dat heb je de kerst. Tekst voor Kerstmis, ja. Hij is in de wereld gekomen om zalig te maken, zondaren. Van welke ik de voornaamste ben. Dus Paulus zegt, ik ben de voornaamste van de zondaren. Waarom? Ja, omdat hij heeft de Heer Jezus, ja, heeft hij vervolgd. Saul, waarom vervolgt gij mij? Staat er. Hij was de aanvoerder ervan. Maar daarom is mijn barmhartigheid geschied. Waarom? Omdat hij de voornaamste was. God heeft heel veel barmhartigheid gegeven. Als iemand het niet verdiende... Was hij het wel, ja? Opdat Jezus Christus, daar zie je het. Waarom is hij gered? In mij, die de voornaamste ben, ja, de voornaamste van de zondaren, al zijn langmoedigheid zou betonen tot een voorbeeld degenen die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. Dus Paulus is een voorbeeld van iedereen die na hem komt. Paulus is een voorbeeld van alle gelovigen die na hem komen. Want een voorbeeld... Dat is het eerste. Het is je hebt een beeld. Een voorbeeld. Ja. Bij mij in de showroom hangen allemaal monsterborden. Dat zijn in feite allemaal voorbeelden. Maar het is niet de vloer zelf. Je ziet een voorbeeld. Voorbeeld. Het is een beeld vooraf van wat jij gaat krijgen. Dus dat bord dat hangt daar. Je ziet het stukje vloer. En gisteren zei nog iemand tegen mij. Ja, ik vind het wel moeilijk van zo'n bord. Zo'n bordje. De hele vloer. Ja, dat mijn hele vloer wordt dan... Ja, maar het moet een goed beeld van hetgene zijn wat jij zo weer gaat krijgen. En zo is Paulus ook dat beeld van een iedereen. Dat woord is dus iets wat komt, dat daar hangt van iets wat daarna gaat komen bij jou thuis. Nou, zo is Paulus voor ons het beeld voor iedereen die naar hem komen zullen. Van de gelovigen. Dus het hele lichaam van Christus. Paulus is de eerste. Iedereen, alle gelovigen, horen naar hem te kijken dus. Want hij is het voorbeeld van iedereen. En we weten, Paulus zegt, ze hebben maar allemaal verlaten. En in die tijd leven wij, bedenk de genade, dat het hele lichaam van Christus kijkt hoofdzakelijk de andere kant op. Het is een kleine minderheid, ja, die hier aan voldoen, ja. Ze zijn wel gered, maar voor de rest is ze niet hun voorbeeld. Dan kan je toch niet zeggen, Paulus bijvoorbeeld, ik volg Christus. Nee, Paulus, kijk maar, er staat ook, Christus, je volgt Paulus, maar dat wil zeggen, Christus in mij staat daar. Dus je volgt wel Christus, Maar in de persoon van Paulus, die laat zien hoe dat in zijn werk gaat. Dat is zijn wijze van doen, mijn leer, mijn vervolgingen, mijn lijden, al dat soort dingen. Is Christus in Paulus. Dus wij volgen Paulus, maar wij volgen Christus. Tot een voorbeeld ziet, degene dus die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. Dus die na hem zullen geloven. Nou, dus daarom, Paulus zegt, in alleszins, in alle dingen ben ik openbaar geworden. Nou, bijvoorbeeld, ik zei net ook, ik wil een beetje actueel blijven. Vorige week heb ik gehoord, er was een gesprekje over lang haar. De Heer Jezus had lang haar bijvoorbeeld. Daar hadden jullie het geloof ik over. En dan gingen ze over nadenken, want ja, dan zei hij, wat ga je dan doen? Bijvoorbeeld, eten is simpel. Zeg je, eten is makkelijk. Adam had geen vlees. Noach had vlees. Kijk, we gaan er even over zitten, zie je het? Noach, die at weer wel vlees. En toen kreeg Israël geen varkensvlees. En het lichaam van Christus eet alles. Want Paulus zegt, niets is verwerpelijk. Dus dat is makkelijk, ja. Maar nu krijg je iets, waar vind je dat dan in de Bijbel bijvoorbeeld, ja? We hebben Paulus, we hebben de Heer Jezus. Maar Paulus zegt, je moet mij volgen. Dus wat gaan we nu doen? Dan gaan we kijken, wat zegt Paulus erover? Maar we kunnen ook, we hebben ook een bepaald algemeen principe van de Heer, ja. Dat noemen wij, dat zijn onze eigen woorden, een bedelingswaarheid. Maar je hebt ook een algemene waarheid. Dat het bloed is namelijk niet alleen voor het lichaam van Christus. Bloed is natuurlijk door de hele Bijbel van de Heer Jezus voor iedereen, niet alleen voor ons. Ja? Nou, kijk bijvoorbeeld eventjes een voorbeeld onder de wet. Had Christus lang haar? Ja, zoiets bijvoorbeeld. Nou, gaan we eerst, hoe komen we bij zo'n opmerking, zo'n vraag? Waaraan, als je aan Paulus denkt, zie je dan Paulus zoals je de Heer Jezus ziet? Met al die lange haren, zo? Meestal dacht het niet, hè? Maar de Heer Jezus zie je hem wel zo. Hoe komt dat? Al die plaatjes. Ik ben ermee opgegroeid. Je ziet niks anders. Het is altijd hetzelfde plaatje met lang haar. En als ik lees in Openbaring dat er waren wezens met lange haren. En soms zie je ook plaatjes, denk je, is dat heel, het lijkt bijna wel vrouwelijk. Moet ik heel erg aan Openbaring denken, maar aan die wezens die uit die put komen. Vrouwelijke verschijning met lange haren, ja. Satan is natuurlijk de wereldbeheerser van deze duisternis. Ja, dus ook alles wat wij zien. Dus zo worden wij helemaal daarin geïndoctrineerd. Gewoon een voorbeeld geven. Hoeveel wijzen waren er? Iedereen zegt 3. En wanneer kwamen ze? Toen de Heer Jezus geboren werd. Hoe komen wij daarbij? Van de plaatjes. Want we weten allemaal, het waren geen 3 wijzen. Het waren er meer. En we weten ook dat ze pas na 2 jaar kwamen. Niet bij de geboorte van Christus. Maar we hebben allemaal dat in ons hoofd geprint zitten. Ja? Nou, kijk bijvoorbeeld in Ezechiël in verband met dit onderwerp. En dat doe ik dus niet zozeer om even lekker... Nee, het gaat me even om te laten zien hoe wij moeten denken dat Paulus ons voorbeeld is. Dat we naar Paulus gaan om te beslissen hoe wij... Wat is onze wijze van doen in dit leven? Willen we hem volgen? Hebben wij geopende oren? Ja? Nou, oké. Okay. Kijk even in Ezechiël. 44 vers 20. Ezechiël 44 vers 20. Dus dan lezen wij... Onder de wet, ja. Ezechiël leefde onder het oude verbond, onder de wet. En dan zien we een algemeen principe staan, Ezechiël 44 vers 20. Kijk, en zij zullen hun hoofd, dat gaat over de priesters. Nou, een priester, ja, dat is iemand die staat tussen de mens en God in. En zij zullen hun hoofd niet glad afscheren, ook de lokken niet lang laten wassen. De lokken niet lang laten wassen, laten groeien. Wat staat erachter? Behoorlijk zullen zij hun hoofden bescheren. Is dat lang of kort haar? Dat is kort haar. Dat is kort. Ik bedoel, algemeen besef, normaal verstand. Ja, daar staat hier ook behoorlijk. Want de Heer gaat ervan uit dat jij gewoon begrijpt, de lokken niet lang laten wassen. Behoorlijk zullen zij hun hoofd bescheren. Behoorlijk, zoals het hoort. En wij van natuur in ons hart weten dat een man draagt geen lang haar en een vrouw draagt wel lang haar. Dat is al in ons geweten, dat weten wij gewoon. Behoorlijk, ja, zullen zij hun hoofden bescheren. Nou, gaan we mee even nu naar, dus dat is onder de wet. En nu gaan we naar 1 Korinthe 11. 1 Korinthe 11. En wat zegt Paulus in hoofdstuk 1? 1 Korinthe 11 vers 1. Staat daar begint hij mee. Dus wij hebben nu de kennis uit de wet. Maar dan zeg je, ja, maar wij zijn niet onder de wet, maar onder de genade. Maar dan zie je dat hier een algemeen principe geldt. Dat geldt onder de wet, maar het geldt ook voor ons nog steeds. Alleen, nu maken wij natuurlijk onze vrije keuze. Maar je ziet in Ezechiël dat God gaat ervan uit, wij snappen het. Want er staat niet bij hoe lang. Dus even de duimstok meten. Even bij de twee Richards. Dan gaan we even de lat ernaast hangen. He, zoveel centimeter, niet langer hoor, denk erom. Nee, maar hier kijk. Wees mijn navolgers gelijk ook ik van Christus. Nou, we hebben gezien, Paulus is ons voorbeeld. Ja? En Christus is in Paulus. Christus heeft dingen aan hem geopenbaard. En in alles wat wij doen en laten, gaan wij, als ook wat in de Bijbel staat, denk bijvoorbeeld aan het voedsel. Wat ga ik eten? De meeste christenen zeggen, ja, ik eet alles. Dan zeg je, ja, weet je, mag dat dan? Ja, waarom niet dan? Ja, Israël, die had natuurlijk geen varkensvlees. Ja, maar dat is niet voor ons. En dan is het gelijk, hé, dan slijt men opeens recht. Maar dat komt, men weet niet beter. Ja, het is ook niet voor ons, het is voor Israël. Dus onbewust snijden zij ook recht. Maar hoe weten ze dat? Omdat Paulus zegt, of ze weten het eigenlijk niet, maar wij weten het. Paulus zegt, niets is verwerpelijk en alles is goed. Mits het genomen wordt met dankzegging en ja, die tekst in 2 Timotheus. Dus wij mogen alles eten. Maar dan gaan we dus weer naar Paulus, ja, om te zeggen, hé, wat zegt Paulus? Nou, hier ook. Kijk naar 1 Korinthe 11 vers 13 en 14. Of leert ook de natuur zelf niet, 1 Korinthe 11 vers 14, dat zo een man lang haar draagt, het hem een oneer is. Maar zo een vrouw lang haar draagt, dat het haar een eer is, omdat het lange haar voor een deksel haar is gegeven. Doch in die man enzovoort. Dus je ziet hier, Paulus zegt zelfs dat ons geweten, dat is wat ik net ook zei, de natuur leert ons al, ja, buiten het woord van God al, en daarom onder de wet ook zegt hij behoorlijk. Want de natuur in ons geweten is al geplaatst, dat weten wij, en daarom zie je ook heel veel mensen die de kennis van de Bijbel niet eens hebben. Normaal gesproken, de meeste mensen, mannen lopen gewoon normaal geknipt rond. Ja, niet met zulke haren. Ik heb ze ook gehad trouwens hoor, zulke haren. Ik heb ook met lange haren gelopen. Maar kijk, nu komt het erop aan, hè. Mijn wijze van doen, Paulus volgen, mijn leer, geopende oren heb ik dat. Maar de natuur leert het, als een man lang haar draagt, dat het een oneer is. En maar wat is nou lang en kort? Ja, maar de Heer Jezus heeft toch kort, lang gehad? Dan zeg ik, oké, is dat zo? Ik ken geen plaatjes ervan. Ik ken wel plaatjes ervan, maar ik ken ze eigenlijk allemaal met lang haar hoofdzakelijk. Maar wat ga ik nou luisteren? Naar de traditie, naar de plaatjes? Of ga ik, nou, ik kan natuurlijk naar de Heer Jezus gaan, maar daar lees je niks over. Onder de wet zie je wat, maar wat zegt Paulus nou? De Heer Jezus zegt, heeft aan Paulus geopenbaard, die heeft dit opgeschreven. Ja? Ik niet hoor. Dus hij zegt tegen Paulus, nee, de natuur leert je al, en dit in het kader van hoofdbedekking alles. Nou, als de Heer Jezus dus aan Paulus zegt dat het van een man oneer is lang haar te dragen. Heeft de Heer Jezus dan lang haar? De vraag stellen is een beantwoorden. Nou, en dan zie je in vers 15 zo'n vrouw lang haar is. En dan is het lang haar is voor een deksel gegeven. Wat? Dat het hoofd bedekt wordt. Wat is het hoofd? Hier, hier, hier. Dit is mijn hoofd. Dus we hoeven ook niet met duimstokken te gaan meten. Van jij hebt jouw haar is te kort, vrouw. En dat van jou is te lang. Of nee, te lang niet. Maar nee, het hoofd moet bedekt zijn. Dit is je hoofd. Dus als jij het hoofd bedekt, dat is je haar. Is dan in ieder geval tot zover. Dat is bedekt. Is niet zo moeilijk volgens mij. En als hij zegt tegen de man, nee, dat moet niet bedekt zijn. Dat betekent dat je het niet tot hier, maar dat het gewoon. Nou, we weten het, hoef ik verder niet uit te leggen. Dus we hebben ook geen duimstokken nodig. We hoeven niet te gaan meten. Het hoofd bedekt of niet bedekt. Nou, dat is wat de Heer leert. Dus even, kijk. Dus dit in het kader, als we teruggaan naar 1 Timotheüs 4 vers 12. Het voorbeeld, alleszins en in alles ben ik openbaar geworden, zegt Paulus. Ja, dat ook, alles. Dus daarin is Paulus ook ons voorbeeld. Dus wij kunnen wel zeggen, ja, wat deed de Heer Jezus? Dat kan. Maar dan gaan we altijd naar de Heer Jezus Christus, die in Paulus geopenbaard is. Zoals hij ook zegt, ik ben een voorbeeld voor degene die na mij zullen geloven. Het is Christus, die is in mij een voorbeeld. Ik ben een voorbeeld voor jullie van Christus in een zondaar die gered is door genade. Snap je? Dus dan ga je naar Christus, lees je soms dingen niet. En dan heb je al die plaatjes en denk je, hoe zit dat nou? Ja, dit heb ik ook niet in een boek gelezen wat ik net deed. Maar dat is gewoon een kwestie van even nadenken. En wat doe je dan? Je gaat terug van, wat zegt Paulus? En dan ga je denken, scrollen in je hoofd. En dan kom je erachter. Nou, 1 Timotheüs Even kijken hoor. 4 vers 12. Nou, Paulus is ons voorbeeld, maar nu wij. Niemand verachtte uw jonkheid, dat is Timotheus. Maar kijk, zijt een voorbeeld der gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in de geest, in geloof, in reinheid. Dus denk erom, wij zijn ook weer een voorbeeld. Paulus is een voorbeeld, maar wij zijn ook weer van Christus in mij een voorbeeld voor anderen. Het staat niet aan de gelovigen, der gelovigen, van de gelovigen. Dus jij vertegenwoordigt in Zwaag of in hem, de plaats hem, anders denkt iedereen, ja, of waar je ook zit. Maar daar vertegenwoordig jij mij, Harry, en Harry vertegenwoordigt mij weer, of Paula, enzovoort. Jij vertegenwoordigt ons, Christus, waar wij voor staan. Een voorbeeld van de gelovigen, want wij zijn een kleine groep. En Paulus zei ook, ik ga ook niet de schijn des kwaads op me wekken. Bijvoorbeeld met ik ga werken voor mijn eigen geld. Want ik wil niets, ook niets dat ook maar iets die boodschap zou kunnen lasteren. Dus in die zin, je zit in een glazen huisje. Ja, dat zegt hij ook in 1 Korinther 1. Ja, we zijn een schouwspel voor de engelen, de mensen en voor de wereld. Ja? Dus je wordt bekeken. Men zal proberen deze boodschap aan te vallen. Als ze het niet van de leer kunnen doen, dan zullen ze je persoonlijk proberen te pakken. Ja? Dus ja, daarom, wees een voorbeeld. Dus dat betekent je woord, wat je zegt, je wandel, je liefde in geest, geloof, in reinheid, al dat soort dingen. In reinheid. Ik weet nog goed, een keer een rechtszaak was in Limburg. Dat waren ook gelovigen, die hadden geëvangeliseerd en er was wat gebeurd. Ik weet niet precies meer wat. En toen dat kwam ook voor het gerecht en zij kwamen voorop voor hun rechten, dat ze hadden geëvangeliseerd. Maar dat was ook gefilmd en toen gingen ze die film voor de rechtszaak afdraaien. Toen had hij die video gepakt en die werd toen afgedraaid. Toen kwam er iets wat je niet wou zien, een pornofilm in beeld. Had hij per ongeluk de verkeerde videofilm meegenomen. Ja. Kijk, ja. Dus ja, maar ja, het is, ja, aan de ene kant is het grappig, maar aan de andere kant, ja, kijk, in reinheid, kijk. Dat soort dingen, ja. En dat wordt natuurlijk gelijk breed uit. Maar het stond in de krant, hè. Kijk, als een ander voor een film draait, wat dan ook, dan hoor je natuurlijk niks. Maar dat staat gelijk in de krant. Nou, 1 Petrus 3 vers 1, 2 is ook een belangrijke tekst. Dat is voor degene die, vooral met het huwelijk, als je of een vriend of vriendin hebt. En de een is gelovig, de ander niet. Of de ene wil het niet, ja. Je hebt het even 1 Petrus 3. Dat zegt Petrus over de vrouwen, maar in zijn algemeenheid. Ja, ik ken het ook uit ervaring. Je kan het weten, je hebt het evangelie verkondigd, maar dan zegt hij op een gegeven moment. Desgelijks, gij vrouwen, zijt uw eigen mannen onderdanig, opdat ook zij. 1 Petrus 3 vers 1. Opdat ook zo enig het woord ongehoorzaam zijn, zij door de wandel der vrouwen zonder woord mogen gewonnen worden. Als zij zullen ingezien hebben, uw kuise wandel. In vrees. Dit gaat over die vrouw, maar uiteindelijk zie je het. Het is het woord, maar uiteindelijk, wat heb je aan het woord als je wandel niet in overeenstemming daarmee is? Je ziet door je wandel, uiteindelijk, het is natuurlijk het evangelie wat de mensen redt. Maar het is het evangelie, als je dat ook leeft, in praktijk brengt. Oké, in eerste instantie wil je misschien niet door het woord horen. Maar ja, dat weet ik van mezelf ook nog, want dacht ik stop er nu mee. En dan moet het maar, hoop ik dat ze door de wanden zullen zien en jaloers zullen worden. En zeggen, hé, hij zegt het wel, maar ik zie toch wel dat het wel werkt in hem. En zo toch daardoor ook gewonnen worden. Nou, dat is dus als Paulus zegt, alleszins en alles openbaar. Terug naar 2 Korinthe 11. Zie je, alleszins zijn wij in alle dingen onder u openbaar geworden. Nou, en dan zie je, heb ik zonde gedaan als ik mijzelf vernederd heb, opdat gij zoudt verhoogd worden, overmits ik u het evangelie God om niet verkondigd heb. Je hebt er niks voor gekregen en ook niet gevraagd. Ik heb andere gemeenten beroofd, bezoldiging van haar nemende, om u te bedienen. Zie je, dus een andere gemeente heeft geld wel aangenomen. Waarom? Om hun te bedienen. En als ik bij u tegenwoordig was en gebrek had, ben ik niemand lastiggevallen. Zie je? Kijk, bij jullie heb ik geen geld genomen. Maar van de anderen wel. Want mijn gebrek hebben de broeders vervuld die van Macedonië kwamen. En ik heb mijzelf in alles gehouden zonder u te bezwaren en zal mij al zo nog houden. Ja, dus je ziet, kijk in Filippenzen 4 vers 12. Dat over vernederd heb ik zonde gedaan toen ik mij vernederd heb. Ja? Nou, je ziet als je kijkt in Filippenzen 4 vers 12. In 11 lees je ook van, niet dat ik dit zeg vanwege gebrek. Ja? Want ik heb geleerd vergenoegd te zijn in hetgeen ik ben. Ja, dus rijk of arm. Alles hebbende of niks hebbende. Ik weet vernederd te worden. Ja, dat hij in armoede was. Ik weet ook overvloed te hebben. Alleszins, heb je het weer. En in alles, dat wil zeggen, overal waar Paulus gaat, en in elke situatie, ben ik onderwezen beide verzadigd te zijn en honger te lijden. Beide overvloed te hebben en gebrek te lijden. Nou, je hoort wel eens dan dat welvaartsevangelie. En God heeft het goed met je voor. En hij wil dat je rijk wordt. Hij wil dat het met je goed gaat. En dat je geen armoede hebt. En al dat soort dingen. Ja? Maar dan zou Paulus dus iemand zijn die... Die was niet echt gehoorzaam aan de Heer. Want je ziet ook, hij heeft honger geleden. Hij heeft gebrek gehad. Nee, dat was allemaal vanwege het evangelie. Hij zegt ook, maar ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Nochtans hebt gij wel gedaan dat gij met mijn verdrukking gemeenschap gehad hebt. En hoe deden ze dat dan? Dat is dat ze hebben hem geld gegeven. Zij zijn die broeders uit Macedonië. Ja, Filippi ligt in Macedonië. En ze hebben aan Paulus, hebben we het woensdagavond ook over gehad, hebben ze geld gegeven en hij dat geld om daar in Korinthië het evangelie te gaan verkondigen aan die mensen die allemaal onderzoek over hem gingen doen, waar alleen maar vleeselijkheid en dat soort dingen waren. Ja, maar het ging hun om dat de boodschap moet verkondigd worden. Nou, we hadden het in de pauze ook even over. Over geld geven aan organisaties. Ja? Ik zeg altijd, ja, let goed op waar je aan geeft. Ja? En ik weet, dus daar is meer over te zeggen. Dat ga ik nu maar niet doen. Maar in ieder geval. Dus Paulus heeft altijd gewerkt met zijn eigen handen. Ja? Kijk even met mij in handeling 18. En dan zien wij, dat is in Korinthië. Handeling 18. En wij lezen de brief aan de Korintiërs. En wat deed hij daar? Dat zie je weer. In vers 3, daar zit hij in Korinthe. En omdat hij ziet Priscilla en Aquila. En er staat, en omdat hij van hetzelfde handwerk was, bleef hij bij hen en wrocht. Want zij waren tentmakers van handwerk. Dan weet je gelijk wat wrocht is. Ja? Werken. Handeling 18 vers 3. Zij waren tentmakers van handwerk. En je ziet dat Paulus dat dus ook doet. En dat deed hij om geld te verdienen. En hij heeft van hun in de Korintiërs heeft hij geen geld aangenomen. Hij werd gesteund door de broeders in Macedonië. En zij hebben gemeenschap gehad met hem daarin. Nou, en als je kijkt ook in, zeg ik het goed, ja, in Handelingen 20, even verderop. Vers 33 en 34. Dus het is niet zo dat hij het nooit aannam. Bijvoorbeeld van die Filippenzen heeft hij het aangenomen. En die waren in diepe armoede. En ze smeekten het hem of hij het aan wilde nemen. Ja? Maar van de Korintiërs wou hij het absoluut niet aannemen. Hij wou die tegenstanders die constant probeerden hem eruit te werken. Wou hij absoluut alle wapens uit handen nemen. Ja? Dat hij een schijndesk, dat ze zouden kunnen zeggen, kijk hij doet het voor het geld. Want hij heeft het geld aangenomen. Ja? Hij doet het voor het geld. Joh. Nee. Kijk, Handelingen 20 vers 33... Dat kan helemaal niet, of zeg ik wel. 20 vers 23. Nee, vers 25, ja. Nee? Oh, ik zit in 19, sorry. Ik zit in 19, vers 33 is wel goed, ja. Ik heb niemand zilver of goud of kleding begeerd. En gij weet zelf dat deze handen tot mijn noodruft, ja. Dat is mijn levensonderhoud. En degene die met mij waren gediend hebben. Niet alleen voor zichzelf. Je ziet ook nog met degene die met hem waren. Heeft hij ook nog geholpen. Ik heb u in alles getoond. Zie het? Ik ben alleszins en in alles aan u openbaar geworden. Ik heb het geleerd, maar je hebt het ook in mij gezien. Als Paulus zegt, niet wie zal werken, zal ook niet eten. Nou, Paulus ziet het. Ik heb u in alles getoond dat men al zo arbeidende zwakken moet opnemen. Hè? Dat wil zeggen, ondersteunen. En gedenk aan de woorden des Heere Jezus dat hij gezegd heeft, het is zaliger te geven dan te ontvangen. Nou, dat is heel wat anders. Als zeg ik, ik kijk even rond en jij kan wel 10% betalen. Ja, om mij te ondersteunen. Ja? Of ja, want dat wordt natuurlijk gebeurd. En ik, vrijdagavond waren wij bij een concert. Dat was mooi. En dan kijk je, dan zit je zo in die zaal. En dan ga je natuurlijk denken aan, zoals wij hier nu zitten. En dat wij nog wel eens ook met nog minder gezeten hebben. Ook met meer, wij hebben ook gekend. Klein, groot, klein. En dan weer iets groter. En dan soms dat je hier met zo weinig zat. En dan zie je daar een zaal. Nou, we kunnen daar niet in, joh. In die zaal. Een paar honderd mensen, zeker. Heel groot. En een gebouw met allemaal zalen en gigantisch zo groot. En allemaal wel met gelovigen. En dan denk je, ja, dat vind ik toch geweldig. Ja. En dan denk je, ja. En dan zie je dat zo voor je. Dan vergelijk je dat zo. En dan denk je, ja. De waarheid. Of niet de waarheid, ja. En ja, wij hebben dan de waarheid. Hè? Dat mag je rustig zeggen. Want Paulus zegt ook, u de waarheid zeggende, ja. Maar dan zie je wat een hoop geld daarmee gemoeid is. Want zo'n gebouw, dat kost een vermogen. Dat kost een vermogen. Dat moet natuurlijk allemaal wel betaald worden. Maar ja, het bevredigt wel mijn vleeselijke ik als ik dat zie. Want ik vond het wel geweldig mooi. Ik dacht, dat moet je kijken, dat podium mee. Ik stel je voor, als ik preek en ik zou daar staan en dan zie je daar al die mensen zitten. Ik zag gisteren op televisie, meneer, gisterochtend, ja. Bayless Conley. Op RTL 5 was dat, in Amerika. Nou, een zaal, dat is zo gigantisch. Dan zie je daar zo'n mannetje op dat podium staan. En dan wel duizenden mensen die staan te kijken en te luisteren. En dan denk ik ook altijd, dat kost een vermogen. Ja? Maar ja, het is business ook natuurlijk. Daar kom ik zo meteen nog wel op. Maar, dus ja, als we terug naar vers 8 gaan. Paulus zegt, Nee, dan laten we even naar Handelingen 8, 2 Korinthe 8 gaan. 2 Korinthe 8. 2 Korinthe 8. Dat is in het verlengde daarvan. Voorts maken wij u bekend, broeders, de genade Gods die in de gemeente van Macedonië gegeven is. Dat is Filippi, Thessaloniki, Berea. Die zitten daar. Dat in veel beproeving der verdrukking de overvloed hunne blijdschap en hun zeer diepe armoede. Ja? Dus armoede, dat wil niet zeggen dat je geen blijdschap hebt. In Christus kan je in je armoede toch blij zijn. Zie je het? Zeer diepe armoede, overvloedig geweest is en dan ook graag geld geven tot rijkdom hun goeddadigheid, vrijgevigheid. Want zij zijn naar vermogen, ik betuig het, ja, boven vermogen gewillig geweest. Ons met veel vermaning biddende dat wij wilden aannemen de gave en de gemeenschap deze bediening die voor de heiligen geschiet. En zij deden niet alleen gelijk wij gehoopt hadden, maar gaven zichzelf eerst aan de Heer en daarna aan ons door de wil Gods. Hier spreekt hij over de bedieningen van de heiligen ook. Ze gaven ook aan de heiligen voor Jeruzalem. Dus je ziet, het zijn mensen en dan zie je wat met geld geven. Ja, zij gaven aan Paulus, maar ze wisten precies het programma van God. Ze wisten ook waarom de gelovigen in Jeruzalem, die Paulus vervolgd had eerst, waarom die arm waren. Dat was te maken, omdat we leven nu in een andere bedeling. Ze hadden alles verkocht en ze hadden geen geld meer. Dus zo werden zij nu gesteund, dat zagen zij. Dus ook, als je spreekt over hoe geef ik geld, ja, kijk aan wie het geeft, ja. Verkondigen zij een leer die tegen de boodschap van genade ingaat, moet je afvragen of je daar geld aan geeft. Paulus zegt, wij moeten goed zijn aan iedereen, maar ja, vooral de huisgenoten des geloofs. Dat zijn degenen met wie je de eenheid des geestes hebt. Goed, dat is iedereen voor zichzelf. Maar je ziet hier, dus dat gaven zij dus. Het waren, ja, als je aan iemands geld komt, dan kom je aan zijn leven. Ja. En meestal is het zo, hoe meer geld ze hebben, hoe moeilijker men geld geeft. Of is de boodschap van genade zeer zoveel waard, dat het ook je portemonnee kan raken. Want de portemonnee, als je daaraan komt, ja, dan kom je aan die persoon, ja. Maar met je geld, wat kun je daar allemaal wel niet mee doen, joh. Nee? Maar goed, laten we 1 Korinthe 9 gaan. 1 Korinthe 9. Paulus mocht wel geld aannemen, want het is namelijk een Bijbels gegeven. 1 Korinthe 9 vers 7. Wie dient ooit in de krijg, of in vers 6, of hebben alleen ik en Barnabas geen macht van niet te werken? Ja? Dat is, ik weet vernederd te zijn, ja. Ik heb mezelf vernederd door me niet te laten ondersteunen. Maar wie dient ooit in de krijg op eigen bezoldiging? Wie plant een wijngaard en eet niet van zijn vrucht? Of wie wijdt een kudde en eet niet van de melk der kudde? Spreek ik naar de mens of zegt ook de wet hetzelfde niet? Want in de wet van Mozes is geschreven, gij zult een dorsende ors niet bijbanden. Zorgt ook God voor de orsen? Of zegt hij dat ganselijk om onzentwil? Want om onzentwil is dat geschreven. Ja, het stond er niet zomaar. Ja, overmis die ploegt op hoop moet ploegen en die op hoop dorst, moet zijn er hoop deelachtig worden. Indien wij ulieden het geestelijke gezaaid hebben, is de grote zaak, zo wij het uwe dat lichamelijk is, maaien. Dat zegt hij tegen de Corinthiërs. Zie je het? Dus het is vanuit de Bijbel gezien, is het gewoon bijbels, dat hij geld kan vragen, dat hij betaald wordt. Vers 12, indien anderen deze macht over u deelachtig zijn, waarom niet veel meer wij? Doch wij hebben deze macht niet gebruikt. Maar wij verdragen het alles. Zie je, bij de Corinthiërs heb ik die niet gebruikt. Maar ik heb wel de autoriteit. Opdat wij niet enige verhindering geven aan het evangelie van Christus. Weet gij niet dat degene die de heilige dingen bedienen van het heilige eten. En die steeds bij het altaar zijn met het altaar delen. Ja, degene, de priesters, die aten van het vlees van het altaar. Daar aten zij van. Ja? Want ze hadden verder niks. Zij hadden geen land zoals de andere stammen en de gelovigen. Ja, die hadden geen erfenis in het land. Zij moesten door het volk, werden zij in feite onderhouden. Dat waren die bij het altaar werkten. Die moesten ook eten. Maar ze waren voor de Heer aan het werk. Ze waren niet op het land aan het werk. Ze waren voor de Heer in dienst. Ja, die moeten toch ook eten? Daar vergelijkt Paulus het mee. Alzo heeft ook de Heer geordineerd, degene die het evangelie verkondigen, dat zij van het evangelie leven. Maar ik heb geen van deze dingen gebruikt. En ik heb dit niet geschreven, opdat het al zo aan mij geschieden zou. Want het ware mij beter te sterven dan dat iemand mij deze mijn roem zou ijdel maken. Zie je het? Dus Paulus gebruikt het niet. Ja? Dus 2 Korinthe 11. En dat die roem bij de Korinthiërs, ja, omdat daar heeft hij te maken dat de boel daar op zijn kop staan en dat daar andere Jezus gepredikt worden, dat daar mensen proberen de boodschap van genade en de apostel Paulus uit te sluiten bij hun. Ja? En om alle schijn des kwaads te vermijden, heeft hij van deze macht geen gebruik gemaakt. Nou, dus als Paulus dat zegt, ja, als hij dat zo doet, in vers 10 zegt hij ook, of in vers 9, mijn gebrek hebben de broeders die vervuld die van Macedonië kwamen. En ik heb mij zelf in alles gehouden zonder u te bezwaren. Zie je het? Hij heeft ze op geen enkele manier een last opgelegd. Ook financieel niet. En zal mij nog zo al zo houden. De waarheid van Christus is in mij. Zie je het? Dus bij wie zit de waarheid? Bij die valse apostelen, die bedriegers. Mensen die met, want we lezen aan het eind, dienaars der gerechtigheid. Ze komen met de Bijbel. Ze komen ook met de Bijbel. Ja, ze komen met van, tuurlijk is het genade. Ja, maar ja, we moeten wel naar de Heer Jezus luisteren hoor, die daar op aarde liep. Ja, maar Paulus zegt, de waarheid van Christus is in mij. Dat deze roem, kijk, in de gewesten van Achaïe aan mij niet zal verhinderd worden. Hij heeft het over de gewesten van Achaïe, dat is waar Korinthië ligt. Daar is waar hij die problemen allemaal ondervindt. De Galaten natuurlijk ook. Maar we spreken hier over de Korintiërs. En daarom nam hij geen gebruik. Maar uiteindelijk. Kijk, dat, ja, kijk, bij ons is het een beetje moeilijk. Maar als we natuurlijk een grote gemeente zouden hebben. Ja, kijk, als volganger moet je natuurlijk ook je tijd kunnen vrijmaken. Om het woord te bestuderen. En aan de mensen kunnen vertellen. En als je groter bent, dan krijg je natuurlijk ook met meer mensen te maken. Dan wordt het allemaal. Ja? Dan is het op zich natuurlijk goed dat een gemeente. Natuurlijk. Laat nog één tekst lezen in Galaten. Nee, in 2 Timotheus. Wat staat dat ook nu? Ja, 2 Timotheus 6. 2 Timotheus 6. Nee, 1 Timotheus 6. 2 Timotheus 6, dat kan helemaal niet. 1 Timotheus 5. Vers 17. Dat de ouderlingen die wel regeren, dubbele eerwaardig geacht worden, voornamelijk die arbeiden in het woord en de leer. Zie je het? Die arbeiden, dat, je hebt natuurlijk ouderlingen, maar die in het woord en in de leer arbeiden. Want de schrift zegt, een dorsende os zult gij niet muilbanden en de arbeider is zijn loon waardig. Ja? Dus je ziet het, op zich is dat gewoon een Bijbels gegeven. Maar Paulus had een hele specifieke bedoeling met de Corinthiërs om het bij hun niet te doen. Ja? En dat was om alles wat het evangelie, wat ze maar zwart konden maken, is het niet aan het evangelie. Dan, kijk, we zeggen wel eens, er is geen spel tussen te krijgen. Inderdaad. En dan gaan we die persoon pakken. Ja? En dat is de reden dat Paulus dat aan alle kanten heeft geprobeerd om dat allemaal uit hun handen te nemen. Zodat ze hem daar ook niet van zouden kunnen beschuldigen. Ja? Goed, we gaan de volgende keer weer verder. Maar... En dan komen we dus met het punt van de valse apostelen en bedriegelijke arbeiders. Die zich veranderen in de apostelen van Christus. Satan heeft ook zijn apostelen. Ja? Zullen we eindigen in gebed? Vader, wil u danken voor deze dag. We danken u, Vader, voor het woord en waarheid dat we kennen. En dat we het ook recht kunnen snijden. Heren, en de financiën, Vader, de een heeft veel, de ander heeft weinig, Heren. Maar gelukkig, u heeft een blijmoedig geven lief. En iemand die met tegenzin geeft, Vader, dat zien we ook met die offers. Wat we met de psalm ook lazen, dat mensen offeren, maar een gebrekkig offer. En niet met een vrijwillig hart, een liefdevol hart. Dan hoeft u die offers ook niet. Dus Vader, dat we dat ook in verhouding zullen doen, Vader. Samen met het woord en met een rein geweten. En u geeft ons ook daar de vrijwilligheid in, Vader. En we danken u, Vader. En dat we dat ook allemaal, onze dank ook daarin zullen tot uitdrukking laten komen. Bedankt voor uw genade. Bedankt voor het eeuwig leven wat we hebben in de Heer Jezus Christus door zijn offer. En dat we uw woord kunnen begrijpen, Vader. Dat we niet slecht zijn in kennis, Vader. Dat we zullen vervuld zijn van de kennis van uw woord, Vader. Om het ook weer in vrijmoedigheid aan andere mensen bekend te maken. En dat vragen we en danken in Jezus' naam, onze Heer en Heiland. Amen. Oké. Okay.